Er zijn nogal wat schriftplaatsen waarin Paulus, de apostel, wijst op zijn verleden. Met enige schaamte doet hij dat wel. Maar dan toch ook met grote nadruk, omdat het ook voor ons van belang is te weten waarvan de apostel eigenlijk verlost was. Want ja, de man was natuurlijk bekend. Wij kennen hem ook als zodanig bij zijn introductie. Als een vertegenwoordiger van de Joodse Hoge Raad. En meer in bijzonder zelfs van de voorzitter daarvan, namelijk de Joodse Hoge Priester. Kortom, hij was een vertegenwoordiger van het judaïsme, de Joodse religie. En ondanks wat je tegenwoordig ook van de zogenaamd evangelische kant daarover kunt horen, die hele categorie waar Paulus toe behoorde en die stond vijandig tegenover de Heer Jezus Christus. En dat was toen zo, dat is nu nog zo, noodzakelijkerwijs, want anders zou men geen aanhanger zijn van het judaïsme. Kan het ook niet helpen, het heeft niks met racisme te maken trouwens. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, want dan krijg ik er echt problemen mee. Maar dat is het niet, integendeel, het is religie, dat is waar het over gaat. En ik neem aan dat u langzamerhand beseft dat de Joodse religie op een of andere wijze ontleend was aan de Mozaïsche. Het was niet hetzelfde. Dat kan niet, want aan de Mozaïsche heeft Israël zich nooit gehouden. Met als gevolg dat in twee categorieën Israël werd weggevoerd in de diverse ballingschappen. Zodanig dat de Bijbel eerst zegt dat er niemand meer over was dan Juda, de twee stammen alleen. En daarna dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat van Juda ook niks over was, zodat de beide huizen van Israël, de beide koninkrijken, geannihileerd waren, hoe heet zoiets, vernietigd waren, weggedaan waren. Zodanig ook dat er niemand van die volkeren meer in het land woonde. Want dat is wat uitdrukkelijk gezegd wordt. Dat hoor je wel eens anders, maar het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dus ik voel me niet geroepen om daar nu op in te gaan. Waar het om gaat is dat daarna iets als het Jodendom, de Joodse godsdienst, pas is uitgevonden. Ik vind het nooit zo'n eerbiedige term, maar ik weet ook geen andere. Is uitgevonden, ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. En de Babylonische Talmud, zeg ik altijd, is de primaire basis voor een primaire geschrift ook voor het Jodendom als zodanig. In ieder geval binnen de orthodoxe Jodendom. Maar ja, dat is de basis van dat alles. Paulus was daar een vertegenwoordiger van, dat weten wij allemaal. En hij schrijft bijvoorbeeld in Galaten 1 dat hij daarin actief was, om niet te zeggen fanatiek, dat hij daarin actief was meer dan zijn leeftijdgenoten. Dat wil zeggen, als er dan in die dagen al iemand was die propagandist was van het judaïsme, want zo heet het nou eenmaal, dan was het Paulus. Ik heb het nog nooit gehoord dat iemand het ooit tegengesproken heeft. Maar Paulus zegt het van zichzelf. En wij kennen hem dan ook als vertegenwoordiger zelfs van de toenmalige hoge priester, waarbij hij officieel namens de hoge priester het een en ander zou doen met betrekking tot Joden dan wel christenen in Damascus, waarheen hij bij gelegenheid onderweg was, enzovoorts. Galaten 1, daar spreekt de apostel dat tamelijk uitgebreid over. In Filippenzen doet hij dat ook. Daar zegt hij dat hij wel kon roemen in het vlees, maar dat hij al die dingen die daarbij behoorden beschouwd heeft als vuilnis. Och, dat is een sterke term. Er staat dan ook schade en drek. Maar ja, schade, dat is verlies. Dat is niet niks, dat is negatief, toch? Verliesrekening staat ook tegenover het woord winst in het schriftgedeelte. En bovendien, al wat hij dan naar het vlees had, had rechtstreeks van doen met zijn Joodse identiteit. Al gebruikt hij die term dan niet, hij komt er mee weg. Maar hij zegt wel degelijk in Filippenzen 3, vers 5, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een fariseer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk, maar wat mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Verlies dus. En deze dingen noemt hij en zegt dat het iets van doen heeft met eventueel het roemen in het vlees. Zodat u niet denkt dat hij het hier over geestelijke dingen heeft, want religie is niet geestelijk. Ach, er is zoveel verwarring over die termen. Daar zorgt de duivel wel voor. En misschien ook voordat we ingeënt worden. Maar goed, dat is van minder belang. Ik kan het niet nalaten zulke dingen te zeggen, omdat het zulke onzin is. Hè? Maar vooruit. Maar daar zorgt de duivel voor, dat wij die begrippen niet meer kennen. En wij denken dat spiritualiteit geestelijkheid is, een geestelijke gezindheid, en dat dan weer religie is. Wat een onzin is dat toch? Religie is vleeselijkheid. Religie, dat is van de oude mens. Dat is de natuurlijke mens die tot de conclusie komt dat er toch ergens in het leven van, of in het bestaan, zo u wilt, van de natuurlijke mens het een en ander scheef zit, hier en daar. En dat moet dan veranderd worden. En daar worden krachten bij opgeroepen die dat dan moeten bewerkstelligen, enzovoort. Maar dat gaat allemaal over vlees, hoor. Over stoffelijke dingen. Dat is wat de Bijbel zegt over de wet. De wet is krachteloos omdat die gelegd is op het vlees. Staat er gewoon. Zie? De wet is vlees. Maar zegt de apostel, wij zijn geestelijk. Wij die wedergeboren zijn, enzovoorts. Dat gaat over hele andere dingen. Het punt is namelijk dat het judaïsme, de Joodse godsdienst, hoezeer dan ook dan toch nog afkomstig van of afgeleid van de wet des Heren, dan wel de Mosaïsche wet, het judaïsme fungeert als voorbeeld, aanschouwelijk voor heel de wereld, want het is een tamelijk open ding. De eeuwen door en de eeuwen door ook min of meer hetzelfde gebleven. Het is een aanschouwelijk voorbeeld van wat wet, dan wel religie in het algemeen doet. Niet noodzakelijk de Joodse wet, maar alles wat religie is of daaraan ruikt, of alles wat wet is enzovoorts. Waar brengt het de mens? Nergens. Want ja, nergens. De Bijbel zegt de wet is een bediening des doods, maar ik moet u zeggen, ik spreek dat niet tegen, maar ik moet u zeggen dat ook zonder wet gaat een mens dood. Dus ja, de wet verergert het alleen nog een beetje. Verhaast dat nog een beetje, enzovoorts. Omdat, zoals iemand het ooit zei, het staat niet in de Bijbel, maar letterlijk zei men, uit de wet kent men zijn ellende. De Bijbel zegt, door de wet is kennis van zonde. Of dat hetzelfde is. Nou ja, dat weet ik ook niet precies, maar het is geen middel tot zaligheid of iets dergelijks. En de mens wordt er ook niet beter van, want de Bijbel zegt dat wet juist de zonde stimuleert, in de hand werkt en in elk geval de mens maakt tot een huichelaar. Wacht u voor het zuur, deze, we hebben het laatst over gehad, nog geen week geleden, dezezelfde plek. Wacht u voor het zuur, deze, de Fariseeën. Welke is geveinsdheid? Men doet alsof. Want je moet toch wat? Je kunt je aan die wet niet houden. Maar een ander schriftgedeelte waarin de apostel op deze dingen ingaat is meer privé. Want in de Filippenzen en Galaten, daar is die brieven zijn gericht aan de gemeente als zodanig. Maar ik heb voor mij liggen 1 Timotheus. Eerste brief aan Timotheus. En daar valt hij dan toch wel heftig met de deur in huis. Nou ja, het was niet een deur, maar toch maar. Maar laten we zeggen, hij valt heftig in huis. Want hij zegt meteen al aan het begin dat hij Timotheus bevolen heeft, vers 3, om geen andere leer te leren, namelijk zich te begeven tot fabelen en oneindelijke, dat wil zeggen doelloze, geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Want wat er in de praktijk gebeurt, dat staat in vers 6. Eerst lees ik dan vers 5. Het einde des gebods, het doel van de wet, gebod, is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten, uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Als ik alle tussenzinnen, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden weglaat, dan staat er gewoon dat men afgeweken is van het geloof en dat men overgegaan is tot een lege prediking. Ijdel, leeg. Spreking, loze woorden. U weet toch wat dat is? Nee? Want dan zet je gewoon overdag de radio aan op, hoe heet dat tegenwoordig? NPO, Nederland. Vroeger was het gewoon Hilversum 1. Praten. En het gaat nergens over. Echt, het gaat nergens over. En anders doe je s'avonds de televisie aan, kan niet schelen welk kanaal. Er zitten altijd een stel mensen om de tafel die met elkaar ook niks hebben. Behalve D66 natuurlijk. Maar voor de rest praten ze over niks. Echt niet. Als het klaar is, ben je niks wijzer geworden. Je hebt geen oplossing voor het probleem. Je hebt geen antwoorden op je vragen. Helemaal niets. Die mensen ook niet. Ze gaan weer weg zoals ze gekomen zijn. Nou ja, langs de kassa natuurlijk. En consumptiebonnen en wat het maar is, dat krijgen ze. Maar voor de rest, ja, gaat nergens over. En in Den Haag zijn ze 7 maanden, is het inmiddels, geloof ik, niemand. Ik hou altijd nog bij aan het praten of er moet iets geformeerd worden of zoiets. Een kastje willen ze, nou ja, zoiets. Een kabinet of zo. En waar praten ze over? Ja, gaat eigenlijk nergens over. Toch? Allemaal onwil en je krijgt toch niet de goede kant op. En iedereen heeft zijn eigen agenda. En nou hebben ze uitgevonden dat ter wille van het land, na 7 maanden komen ze erachter dat er misschien toch enig landsbelang is. Gaat dat allemaal weer opzij? Gooien ze 7 maanden werk weg? Ja, hoeveel dat gekost heeft, daar heb ik niet uitgerekend. Dat is me te ingewikkeld. Er zijn andere mensen voor. En dan gaat het weer verder. En dat is de wereld. Zo is het altijd geweest. Wat hebben ze intussen gedaan? De waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. En dat is wat de duivel doet. Nou ja, wat de wereld doet, staat erbij. Staat in de Bijbel, in Romeinen 1. Maar dat is natuurlijk door de God deze eeuw, de overste deze wereld, de leugenaar van de beginnen, of hoe dat maar heten mag. Ik lig er niet wakker van. Ja, ik moet alleen omgrijnzen, van een komisch gedoe is dat toch. Van die mensen die de waarheid niet willen weten en daarna bla 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 bla, hebben ze de mond vol over van alles en nog wat. En er komt niks uit. Dat is het. Of het erg is. Och, het is altijd zo geweest. En ook daarvan zal blijken dat het tot niks leidt. En wat de mens ook doet, en welke ideeën hij ook heeft, dat gaat nergens naartoe, het leidt tot niks. En als ik dat zo zeg, dan kan ik misschien ook meteen even een keer weer ertussendoor zeggen dat mijn zinziens dat ook gewoon in de Bijbel staat. Ik bedoel, als het gesproken wordt over alle vlees is als gras en alle bloem des velds, dan denken wij, iemand heeft het ons gezegd, dat dat gaat over de mens fysiek. Namelijk, de mens gaat voorbij, de mens is sterfelijk, zoals het gras enzovoorts. Dat laatste, dat is inderdaad zo, maar de vraag is of dat ook de betekenis is van de metafoor. En dan moet ik u zeggen, nee, het is niet de betekenis van de metafoor. De betekenis is namelijk dat dat vlees niet fysiek vlees is, maar het woord van de mens. Dat wat hij bedacht heeft en wat hij ventileert, dat is vlees. Bazar, bezer, uit het Hebreeuws. En alle vlees is als gras, betekent niet dat alles wat tastbaar is en wat leeft voorbij zal gaan. Het betekent al wat de mens te berde brengt, op de plank zet. Al wat de mens zo te melden heeft in de loop der tijd, dat gaat een poosje mee en dan verdwijnt het weer. Vandaar dat Petrus die vergelijking kan maken. Is het 1 Petrus 1, het laatste gedeelte? Ik geloof het wel. Hij zegt, alle vlees is als gras, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Dat is niet de vergelijking tussen de sterfelijkheid van de mens en het woord van God. Het is de tegenstelling tussen het woord van de mens en het woord van God. Dat heb je dan. En het woord van de mens, dat is de uitwerking, om zo te zeggen, de uitademing vooruit. Van wat er in het hart van de mens allemaal opkomt, wat hij allemaal verzint. Vandaar dat wij steeds weer geconfronteerd worden met nieuwe opvattingen over hoe de mens, de samenleving, de economie, de godsdienst in elkaar gestoken zou moeten worden. Of uit elkaar gehaald, of weet ik het, maar zoiets. En zo'n opvatting, publieke opinie, die wordt dan gevormd en die gaat een poosje mee. En daarna blijkt het falen van het hele systeem wat men uitgedacht heeft. En dan komt er dus weer wat anders, want er moet verandering komen. Onze generatie gaat de revolutie bewerkstelligen, zei Greta. Huiswerk is uit te zoeken, welke Greta? Maar, toen maar. Dat heeft helemaal geen zin. Maar ze zei het wel, ja. Maar zo gaat het elke generatie. Wij hebben er elke generatie mee van doen. Met dat het allemaal op zijn kop moet en dat het allemaal anders moet enzovoort. En nee, die flauwekul over dat er nu iets anders komt, de Great Reset. Mens, ken je geschiedenis? Die reset, dat moest altijd toch al komen. Een new age, een nieuwe tijd. In ieder geval na de Tweede Wereldoorlog, toen zei de Amerikaanse president, er komt een nieuwe tijd, nieuwe age enzovoort. Dat bleek niet het geval te zijn. Toen zei Wilhelmina, nou dan doe ik het ook niet meer. Alsjeblieft Juliana. En dan, nee, dat is historisch dit. En daarvoor was het natuurlijk Hitler die kwam met een nieuwe tijd. Heeft iemand nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt? Nee. Wat een flauwekul is dat, dat men denkt dat het vandaag een spel op de wagen gaat met een prik of zo, weet ik, of juist niet. Wat een flauwekul is dat toch? Weet je niet wat hier gebeurd is in de wereld en ook hier in Nederland enzovoorts? Of het van de duivel was? Ja, dat is het altijd, al wat er in de wereld gebeurt. Hoezo? Vertel eens wat nieuws. Er komen altijd die luiden die de macht aan zich willen trekken en een wereldregering willen oprichten. Maar de andere kant, niet alleen Hitler, maar daarna kregen we de Verenigde Naties. Die willen toch precies hetzelfde. Dat is vooralsnog ook mislukt. Daarvoor had je de Volkerenbond, maar dat was na de Eerste Wereldoorlog. Dan had je ook precies hetzelfde. Eén grote machtsstrijd enzovoorts. Eén grote reset enzovoorts. Eén wereldregering moest er komen enzovoorts. En daarvoor had je natuurlijk, dit waren de Duitsers, daarvoor had je de Fransen. Ja, ja, bij meerdere gelegenheden. En dan ben je al verder terug. Dan zit je al aan het eind van de 18e eeuw. Met de Franse Revolutie en wat daaruit voortkwam enzovoort. De Great Reset enzovoort. En wat dat een invloed gehad heeft in de wereld en op de persoonlijke levens van mensen. Trouwens, de kerkhervorming was ook zo'n gebeurtenis, maar laat maar zitten. Ook allemaal, maar er komt niks van terecht. Dat gaat omhoog en dat verzinkt weer. Onderweg hebben we het Oostblok gehad in de zin van het ijzeren gordijn van het communisme enzovoorts. Werd ontwikkeld, was toch één groot falen, het is in elkaar gevallen. En aan de andere kant kennen wij de democratie en die loopt ook op zijn laatste been. Dat weet iedereen dat dat zo is, dat komt niet meer goed. Ik kan wel mijn best doen om je uit te leggen waarom dat is, maar dat is mijn taak niet. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik wijs er alleen maar op dat het niks bijzonders is. Daarna komt er een ander systeem. Als je dat een reset wil noemen, ja, prima. En het gebeurt opnieuw, en het gebeurt opnieuw, en het gebeurt opnieuw. Dat is wat het is. Nou ja, noem maar op. Daarna moet u bedenken dat heel onze moderne westerse cultuur dan toch in hoge mate in al zijn aspecten in strijd is met eventuele mozaïsche voorschriften of aanwijzingen met betrekking tot het maatschappelijk leven. En er is niemand die erover struikelt. Er is niemand die actie voert tegen de fundamentele misstanden, met name ook in onze economie. Niemand doet dat. Want we hebben allemaal het idee dat we er voordeel van trekken. Dus dan schaffen we het niet af. Maar dat het fundamenteel in strijd is met wat de Bijbel erover zegt, en niet zo'n klein beetje ook, daar valt niemand over. Nou ja, een enkeling. Ik val er ook niet over, ik wijs er alleen naar, zo is het systeem. En ik zeg het grijnzend. Het kan niet bestaan. Het gaat ook kapot. Alles in deze wereld is van tijdelijke aard, het gaat voorbij. En alles is eigenlijk religie, want het is allemaal wet. Allemaal voorschriften, allemaal regels, enzovoorts. Nou goed, ik ben daar niet bezorgd over. Het enige waar ik enigszins bezorgd over ben, is dat langzamerhand weer een overheid bij ons binnenkomt. Achter de voordeur. En gaat voorschrijven hoeveel mensen wij per dag mogen ontvangen. En dat soort dingen. Dat is alweer achter de rug, dat weet ik wel. Maar er is natuurlijk wel toch een precedent. Kent u dat? Een precedent. Die dingen die scheppen ze, ja. Er is een precedent geschapen. Ik wacht dus af wanneer we weer te horen krijgen dat we niet meer mogen samenkomen op deze wijze zoals nu. Want ja, ik denk dat dat ook wel weer gaat gebeuren. Er komt wel weer wat. Maar vergis u niet, dat is niet maar gericht tegen ons, het christendom. Want ik heb nog een paar vingers tussen de deur gehad. In de pap gehad, in de muziekwereld. Nou, de muziekwereld ligt helemaal plat. Langzamerhand kruipt er weer wat uit, maar dat is op het laagst amateuristisch niveau. Want het is helemaal weggeorganiseerd, zal ik maar zeggen. Compleet verdwenen. Daar komt wat meer. De hele cultuur wordt ook naar de Ratsmodee. Dat is een eind weg hoor, Ratsmodee. Maar goed, nog verder dan de Filistijnen als u mij vraagt. Maar die hebben net zoveel reden om te klagen als wij. Of dat van de duivel is? Nou ja, volgens sommigen wel, volgens sommigen niet. Ik heb daar niks over te melden. Wat de apostel zegt, simpelweg, is dat heel het idee van wet, dat is ijdelspreking. Dat leidt tot niks, daar heb je niks aan. Dat is ledigheid. Maar ja, wat zeg ik? Is dat erg? Ja, maar hoe lang is dat al zo? Het was de prediker, Salomo, dat is 1000 voor Christus. Dat is een pak een beetje 3000 jaar geleden. Die zei, ijdelheid der ijdelheden, want hij sprak Statenvertaling, denk ik. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, enzovoorts. Huh? En najagen van wind. Men maakt ruzie over. Nee, ruzie. Men wedijvert om voor de mooiste vertaling van dit soort uitspraken. Waarbij men gewoon voorbij gaat aan wat er eigenlijk staat. Dient allemaal tot niks. Dat is altijd zo geweest. Dat is deze wereld. Een hol vat. En het zou gevuld moeten worden met het woord van God. En dan kun je wel een beetje aan werken aan dat vat, dat het er een beetje mooi uitziet. Wit gepleisterd of zo. Maar het is hol. Of anders is het een graf. Wit gepleisterd. Of een wit gepleisterde wand. Als je hem aanraakt valt hij in elkaar. Want er zit geen cement tussen. Dat staat allemaal in de Bijbel. De verschillende schriftgedeelten in het Oude Testament zo. Zie. En daar heeft de apostel het over. Als hij zegt, sommigen zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. Dat wil zeggen, zij waren gelovigen, tot op zeker niveau, maar zij zijn afgeweken en hebben zich gewend, niet zeggen dat de duivel dat gedaan heeft. Misschien was dat wel zo, maar dat staat er niet, hè. Ze zijn zelf verantwoordelijk. Zij hebben zich gewend, gekeerd tot ijdelspreking, dat is een keuze die zij gemaakt hebben. Zij prediken namelijk niet geloof, ongeveinsd geloof namelijk. En geloof is niet anders dan vertrouwen in het medegedeelde, dat wil zeggen in het woord van God, logischerwijze. Maar zij zijn bij voorkeur leraars der wet, staat er. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Nou ja, meer smaken zijn er niet natuurlijk. En heel de wereld, daar vind je alleen maar dit. Leraren der wet. Zijn mensen die ons vertellen hoe het moet. Of eventueel hoe het zou moeten. En dat zijn dan de vooruitstrevenden, de progressieven. Die willen verandering, die noemen dat vooruitgang. Die denken dat verandering vooruitgang is. Vrede is dat, hè? Evolutiedenken, evolutionistisch denken is dat. Die willen het veranderen en anderen zeggen, nee, de wetten zijn goed als je er maar aan houdt. Er hoeven geen nieuwe te komen, we hebben het al, er hoeft niks bij te komen. Dat is conservatief, houd wat je hebt, enzovoorts. En meer heb je in de wereld niet. Het gaat allemaal over wet, gaat over regels, gaat over ethiek, of hoe je het maar noemen moet. En of je het godsdienst noemt of niet, is alleen afhankelijk van of je denkt dat er nog ergens een hogere macht is, een geestelijke macht is, hoger dan de mens. Maar ook als je dat niet gelooft, blijf je nog zitten aan allerlei voorschriften, regels en ideeën van het moet zus en het moet zo en anders komt het niet goed. Hoogmoedig is men daarbij overigens wel, want men denkt inderdaad dat al wat er mis is goed gemaakt kan worden. Inclusief dat men niet alleen zichzelf kan redden, maar zelfs de planeet of het zonnestelsel of het heelal of zoiets. Heb je dat nog? Dat vind ik nog het meest bespottelijke eigenlijk van het hele idee. Maar het schijnt dat Jean E. Allemand dat gelooft, hè? De Fransen en de Duitsers dus, ja. Toch heeft nog nooit iemand kunnen aantonen dat dat zo is. En dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer iets van doen heeft met de stijging van de temperatuur van de aarde. Laat staan dat het de schuld is van de mens dat het zo is. Dat kun je nou wel denken. Maar men zit verlegen om een levensdoel. Wat voor zin heeft het leven? Ja, een betere wereld na te laten voor onze kinderen. Maar ik heb het gehoord van een voorgaande generatie die al lang verdwenen is. En die kinderen zijn nu volwassen en zeggen ook een betere wereld nalaten voor onze kinderen. En dat gaat maar door, maar dat komt niet goed. En dat zei de prediker ook al, want hij zei het is al ijdelheid en de volgende zin ongeveer is het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde draait maar door. Nou, dat zei je niet, want de aarde draait niet. De aarde blijft maar staan, zei hij. Ja. Maar ja, dat gelooft toch ook iedereen dat de aarde beweegt of zo. Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Maar er is een boel bijgeloof in de wereld, hoor. Hoe dan ook, Paulus zegt, ze wijken af van geloof en noodzakelijk kom je dan bij wet terecht. Ik kan u wel zeggen hoe dat komt. Het idee is namelijk dat wij die geloven, daarmee en daardoor verlost zijn dan wel worden van wet. Van het idee namelijk dat wet verbetering brengt in de omstandigheden van de mens, of in het wezen van de mens of van de wereld of wat dan ook. Waar je dat leert en aanvaardt, omdat de Bijbel het zegt, ben je meteen in de praktijk verlost van de wet. En er is ook een juridische en wettige grond voor. En de wettige grond voor verlossing van de wet is gelegen in de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Dus hoe dan ook, niet alleen de gelovigen, maar zelfs de ongelovigen is naar Gods maatstaven verlost van de wet. Zo wie daaronder was. Heb je dat nog? Daar hoef ik dus verder niet over te hebben. Het is gewoon zo, de wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft, zegt de apostel in verband met dit onderwerp in Romeinen 7. En hij zegt, dat betekent dus dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat is 2 Korinthe 5, dit citaat. Dat betekent dat heel de mensheid voor God dood is en daarmee vrij van de wet. Voor zover God die wet gegeven heeft, heeft hij er ook een einde aan gemaakt. Op wettige wijze, waaruit volgt dat leven onder de wet in strijd is met de wet. Want wij zijn, nee, de Bijbel zegt het, wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En als ik de wet predik, dat is Galaten weer, Galaten 3 is geloof ik, 2 is het nog. Hij zegt, als ik de wet predik, dan maak ik mezelf tot een overtreder van de wet. Zo erg is dat. Als je dan wet hebt, nou, dit is wet. En dan zegt hij ook, gij die de wet wilt horen, wilt toepassen, verstaat gij de wet niet? Dit, zo steekt het in elkaar. En als je dat dus niet wilt, ja, dan blijf je vastzitten onder al die beginselen van de wereld. En dat is de tragiek van alle godsdienst, inclusief het zogeheten christendom met een kleine c. Maar wij leven niet onder de wet. Ik roep ook altijd, wij zijn niet religieus in de oorspronkelijke echte betekenis van het woord. Wij zijn gelovigen. Wij zijn wedergeboren, we zijn nieuwe scheppingen in Christus en niet onder de wet. En als je dat loslaat, ja, dan is er een ander die wet. Kan die schelen welke? Kan de duivel trouwens ook niks schelen hoor, welke wet. Of welke godsdienst. Nou ja.
Ja,
natuurlijk, ja. Maar zij willen leraren der wetzij niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat is toch heus een grove uitspraak, hoor. Maar zeg, ze willen wet onderwijzen, maar ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Ze weten niet eens wat de wet is. En vergis u niet, ik heb het al gezegd, als er iemand was die wist wat de wet was, want die daarin was onderwezen en dat ook praktiseerde, was het Saulus van Tarsus. Dat is een duidelijke zaak. En die zegt, die lui hebben geen idee waar ze het over hebben. Hij zegt, ja, wij weten dat de wet goed is. Vers 8. Zo iemand die wettelijk, of wettig zeggen wij tegenwoordig, zo iemand die wettelijk gebruikt. Dat wil zeggen, je moet de wet toepassen, maar je moet wel binnen de grenzen van die wet blijven. En de wet is nou eenmaal gelegd op de onrechtvaardige, de halstarrige, de goddeloze, de zondaren, de onheilige, de ongoddelijke, de vadermoorders, de moedermoorders, de doodslagers, de doorreders die bij mannen liggen, de wensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is, want ja, anders raak je buiten adem als je zo'n lijst moet vervolgen. Maar dat is wel even genoeg. Hè? De wet is gelegd op de natuurlijke mens, op de zondaar. Maar dat is nou eenmaal een achterhaalde zaak. Dat wil zeggen, voor God is dat een afgedane zaak. Het lam Gods heeft de zonde de wereld weggenomen enzovoorts. Dat wil zeggen, deze dingen tellen niet mee. Dat dat voor een ongelovige geen enkele betekenis heeft, lijkt me duidelijk. Want die gelooft er toch niet in, dus laat maar zitten. Maar voor ons als gelovigen zou dat wel duidelijk moeten zijn. De wet is niet gelegd op wedergeboren mensen, maar op de natuurlijke mens. En daarom is de wet zwak en onprofijtelijk, omdat die gelegd is op het vlees, zegt de apostel. En zo is het maar net. En overigens, het is een lange opzomming, maar hij geeft er een aardige krul aan het eind aan, namelijk, en zo er iets anders is tegen de gezonde leer. Zodat het u niet mag ontgaan dat de gezonde leer is de leer dat men zou geloven. Dat men zou trouw zijn aan het woord van God. Want dat is de cirkel hier. Men wijkt af van een ongeveinsd geloof. Men leert wet, maar wet is voor de natuur, is gelegd op de natuurlijke mens. Zie? Maar het een en ander is tegen de gezonde leer. De gezonde leer is namelijk, vers 11, het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebedrouwd is. En wat betreft die gezonde leer, dat is een uitdrukking die hier geïntroduceerd wordt in de Bijbel, zover ik me herinner. Maar het is de uitdrukking die de apostel gebruikt, niet eens in de gemeentelijke brieven, maar wel in deze twee brieven aan Timotheus en die ene aan Titus. Die particuliere brieven die de apostel schrijft aan individuele mensen. Daar heeft hij het over de gezonde leer. En hij schrijft dat aan lui die geacht worden zelf op hun beurt leraren te zijn. U weet wel, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot enzovoorts. In die categorie van de Timotheus en Titus ook, zei het dan als een volgende generatie, na Paulus. Maar aan hen schrijft hij over de gezonde leer. Dat is, even kijken, dat is vers 10. En voor de statistiek roep ik dan even, dat is hier 1 Timotheus 1 vers 10, maar het is ook 6 vers 3. En het is 2 Timotheus 1, ik geef alleen een opsomming, 2 Timotheus 1 vers 13 en 4 vers 3, 2 Timotheus dus. Dan heb je nog Titus 1 vers 9 en Titus 2 vers 1 en 2. En het woord gezond heb je dan nog in Titus 1 vers 13. Opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Logischerwijze. Gezonde leer is een leer die zegt dat men zijn vertrouwen zou stellen op God en zijn beloften. Nou ja, op Gods woord in het algemeen dus. Want dat is waar het over gaat. Dat is gezond. Als je dan zo nodig als mens of als gelovige gezond moet zijn, dan moet je niet toevlucht nemen tot de wet. En niet gaan leren van dat de mens zichzelf moet ontwikkelen, dat hij zich regels moet stellen, dat hij principes moet hanteren van hoe hij zijn leven inricht op alle mogelijke, dan wel onmogelijke terreinen. Maar ja, u weet het, dat is waar we altijd mee lastig gevallen worden, mee doodgegooid worden. Vanmorgen zat ik weer aan het ontbijt en toen kwam Schuller voorbij en toen... Nee, dat is goed. Dan raak ik weer even opgeladen, want ik moet gaan spreken ergens. En dan komt Schuller voorbij. En na een paar minuten dacht ik, ik had moeten turven hoe vaak hij het woord ik gebruikt. Ik dit, ik. Daar begint het namelijk mee. Hè? Ik ben niet wat de mensen zeggen dat ik ben. Ik ben dit, ik ben dat, ik ben niet zus en ik ben niet zo en ik. En toen hij dat gaat, dat gaat hij zitten. Dat was een soort geloofsbelijdenis of een mantra, weet ik het. Nee, dat doet hij altijd zo. En daarna mag hij gaan zitten. En het eerste woord dat daarna kwam was ik. En toen dacht ik, joh, ik had het moeten... Maar ja, ik had netjes mijn mes en vork in de hand, dus dat kun je niet. Want ik moet altijd smakelijk eten, dus ik eet mijn mes en vork. Maar toen maar. Heb u dat, gaat over ik. En dan moet men zus en dan moet men zo. En dat gaat allemaal over de mens. Dat gaat niet over de Heer. En de suggestie is dat de Heer het zo wil... En dat de Heer dat dan ook zal zegenen als je zo leest zoals zij. Althans zoals hij zegt. Enzovoorts. Ja, dat is niet zo. Dat is onzin. Maar goed. Ik hoef je niet te vertellen hoe het niet is, toch? Hopelijk. Ik moet je vertellen hoe het wel is. Nou, dat is wat Paulus ook doet. Hij zegt, de gezonde leer is niet wet. De gezonde leer is het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Elders heet dat het evangelie de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Of zoiets. Nog elders weer heet het de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Met betrekking tot het evangelie. En hier heet het het evangelie de heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Want sommigen zijn afgeweken... Maar Paulus geeft als zijn persoonlijk getuigenis, de gezonde leer is mij toebetrouwd en ik houd me daaraan. En wat die anderen doen, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar je bent gewaarschuwd, Timotheus. Verder moet ik natuurlijk min of meer verplicht erbij zeggen dat als Paulus zegt, het is mij toebetrouwd, dan hebben wij enige parallelteksten waar woorden van diezelfde strekking staan. Mij wat mij geopenbaard is, enzovoorts, in Efeze 3, enzovoort. Maar ik wijs jullie maar op dat hij echt niet zegt, alleen aan mij, het is specifiek aan mij en niet aan iemand anders. Hè? Dat is toch duidelijk, hè? Dat er niet staat. Dat zeg ik natuurlijk, omdat er zijn die dat beweren, die dat erin lezen. Dat ons dan ook nog het een en ander komen vertellen over de betekenis van Griekse woorden. Maar ze kunnen niet eens Nederlands lezen. Nee, ik doe daar niet aardig over. Ik zeg gewoon hoe het is. Zo is het. Dat mij toebetrouwd is. Paulus geeft zijn persoonlijke getuigenis. Want, broeders en zusters, het punt is namelijk dat niet alleen Paulus, maar u en ik, wij allen, hebben in de gemeente iets wat ons toebetrouwd is. Wat het maar mogen zijn. Dat is het idee, de Bijbelse leer trouwens, dat... Wij als kinderen Gods een plaats hebben ontvangen in de gemeente, dat wij organen, leden, lichaamsdelen, organen zijn geworden in de gemeente. God geeft ons daar een plaats in en daarmee een verantwoordelijkheid. Zoals ook organen in een menselijk lichaam een eigen verantwoordelijkheid hebben. De dokter kan u dat uitleggen. Ik begin daar maar niet aan. Ja, dat is ook niet zo'n smakelijk verhaal, vind ik altijd persoonlijk, maar toch maar. Maar er zijn lichaamsdelen die een bepaalde functie hebben. Dat moeten ze doen, en als ze dat niet doen, gaat het hele lichaam ook naar de Filistijnen. Gaat voorbij. En vroeg of laat is er een lichaamsdeel dat het begeeft, en dan nog één. En dan, dan ben je er geweest, heet dat... Ik zeg dat maar laconiek, maar zo gaat dat. Maar wij, u en ik, hebben de een, u weet wel, een hand en een voet enzovoorts. Hè? Wij zijn elkanders leden, dat idee kent u toch? Nou, Paulus zegt, wat mij is dat evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods toebetrouwd. Maar niet alleen aan hem. Aan de Korintiërs schrijft hij, En de Corinthiërs wilden eigenlijk naar Paulus niet luisteren en waren ook niet gesteld op zijn brieven. Maar aan de Corinthiërs schrijft hij: wij zijn uitdelers, rentmeesters, uitdelers in de Statenvertaling van de verborgenheden Gods. En voorts wordt van de rentmeesters of uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. En hij zegt: en als ik het gewillig doe, heb ik loon. En zo niet, dan nog is het mij toebedrouwd. Ik moet dat doen. Dus hij verexcuseert zich bij zijn geadresseerden en zegt: sorry, maar ik moet je dit schrijven. En eigenlijk zegt hij: ik denk dat het niet helpt, dat het geen enkele zin heeft. Maar ja, ik moet het nog eenmaal doen. Of dat vreemd is? Nee, want wij kennen ook één of twee profeten van wie dat zo gezegd wordt. Het gaat toch niet werken, zei de man. En dan zei de heer: nou, dat maakt niet uit, maar je moet het wel doen, zodat ze geen excuus hebben, zodat ze weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is, zodat ze niet kunnen zeggen: ik ga eens, hoe zeg je dat in het Frans ook alweer? We hebben het niet geweten. Hebben jullie die nog? Daar gaat het maar om. En Paulus doet dat ook. Hij zegt: dus moet ik dat doen. Dat is de dramatiek achter de beide Korinthebrieven, feitelijk. En hier zegt hij het ook: het is mij toebedrouwd, dus daar ben ik trouw aan. Dat is mijn bediening. En dat klemt te meer omdat Paulus, in de volgende verse met name ook expliciet, zich tot voorbeeld stelt voor eigenlijk alle gelovigen, maar specifiek natuurlijk voor Timotheus en Titus. Want, er is nog wat, natuurlijk, ik weet het ook, in 1 Timotheus 3, een bladzijde omslaan, daar staat dat heel de gemeente is een huis Gods, namelijk pilaar en vastigheid der waarheid. En een paar bladzijden terug lezen we in Efeze dat de hele gemeente is een tempel, gebouwd op een fundament. En weer de andere kant op, bij Petrus lezen wij dat de gemeente een geestelijk huis, een geestelijke tempel, zodat hij het woord God zou bewaren en daarvan spreken, getuigen, of hoe het maar heten mag. Dat is zo voor de gemeente collectief, maar dat kan alleen als het geldt voor de gelovigen individueel. En de inrichting van de gemeente, of had ik moeten zeggen de organisatie van de gemeente, berust niet bij de gemeente zelf. Oké, ik zal het verzwakken. De organisatie van de gemeente berust niet primair bij de gemeente zelf. Dan heb je nog enige armslag. En ik ook trouwens, maar dan hebben we enige armslag. Maar organiseren wil zeggen van organen voorzien. Of andersom. Van organen voorzien betekent organiseren. En een orgaan, dat heb ik u net gezegd, dat is een deel van een lichaam wat zijn eigen functie heeft binnen dat lichaam. De Heer zelf zorgt voor de organisatie van zijn gemeente. Die geeft bepaalde verantwoordelijkheid aan individuele gelovigen. En daarna kan ook gezegd worden: God geeft die individuele gelovigen aan de gemeente. Als een orgaan, een functionaris met een functie, een verantwoordelijkheid in de gemeente. Beide dingen lees je in de Bijbel, namelijk in de eerste plaats dat wij als gelovigen een gave ontvangen. Dat is niet alleen Romeinen 12 reeds, maar daarna wat uitgebreider in 1 Korinthe 12, 13 en 14, vooruit dan maar weer. Maar vervolgens lees je ook dat God gelovigen in een bepaalde positie inmiddels geeft aan de gemeente, en dat is Efeze 4. Dezelfde heeft sommigen gegeven tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat is dat iets uitgebreider dan wat ik nu citeer, maar dat is omdat ik wilde niet op de details ingaan, maar op het beginsel: God geeft die lui aan de gemeente. En zo is het met ons. Wij worden aan de gemeente gegeven en hebben daar een functie in de gemeente. Dat is niet wat van overheidswegen binnen de gemeente bepaald wordt door zogeheten kerkvorsten of door kerkelijke bestuursorganen op allerlei niveaus. Want die zijn er dan, hè. En dat binnen de grenzen van het kerkelijke recht en al dat soort dingen meer. Die dingen bestaan niet. Dat is een misverstand. Dat is de wereld. In de wereld heb je, ik ben van die en ik ben van die. Dat is 1 Korinthe 1 en 2, wat er verder volgt. In de gemeente bestaan die dingen niet. De gemeente bestaat uit individuele gelovigen die met elkaar verbonden zijn in Christus. En die hun leven, hun lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is Romeinen 12. Die daarna als gevolg daarvan veranderd worden in hun denken. En leren, proeven, welke de goede en welbehagelijke wil van God is voor hun leven. En dat is dan de gave die ze hebben ontvangen. Lees het maar na, dat is gewoon Romeinen. Ik zoek het niet op, dat neemt zoveel tijd. Maar dat is wat daar staat. Dat valt niet aan te ontkomen. De problemen ontstaan pas wanneer een kerkelijk instituut met al zijn regels en wetgeving en statuten, dikke pakken zou ik maar zeggen, dat die daarmee zich gaan bezighouden enzovoorts. Dan krijg je pas een probleem. Dat je daarna bijna één op één dit soort zaken ook nog, niet helemaal, maar bijna één op één dit soort zaken ook nog kunt toepassen op het maatschappelijke leven. En op de inrichting van menselijke verenigingen, bedrijven enzovoort. Dat is ook zo, want je kan wel willen dat hele zaakje te regelen in statuten, zodat het vast ligt en iedereen moet er zich aan houden en dan komt het goed. Want dan komt het namelijk helemaal niet goed. Wat je namelijk nodig hebt, ook in je bedrijf enzovoort, als ik me daar eens mee mag bemoeien, wat je nodig hebt, is gemotiveerde mensen. Mensen die je verantwoordelijkheid kennen en wie het de eer te na is om daarin te falen. Heb je dat nog? Die heb je nodig. En als je als baas verstandig bent, huur je zulke mensen in, dan geef je die een plek, geef ze een goed salaris, geef ze goede secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl ze onbetaalbaar. Dat is je bedrijf, als het goed is. Heb je dat nog? Waarna natuurlijk het management komt en zegt ja. Maar wij zorgen dat mensen gemotiveerd worden. Dat is onze afdeling. Enzovoorts. En zo geven ze zichzelf alsnog weer een plek. Maar eigenlijk is het gewoon armoede. Dat is het. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Dat is een discussie buiten de orde nu. Maar in de gemeente werkt het zo. Dat blijkt wel, want de essentie van deze zogenaamde pastorale brieven, dat wil zeggen van de brieven aan Timotheus en Titus, is dat Paulus op persoonlijke titel, vanwege de genade die hem gegeven is, daarom zei ik op persoonlijk gezag, op persoonlijke titel, geeft hij anderen door wat ze moeten doen, geeft ze zelfs opdracht en zegt doe dit en doe dat enzovoorts. Want binnen de gemeente werkt het zo. De apostel zegt niet, zorg dat je goede statuten hebt, dat je regels vastlegt die iedereen kent, en zodat de mensen weten waar ze zich aan te houden hebben enzovoorts. Of richt een kerkenraad in enzovoort, die dan kan rechtspreken en dat soort dingen meer, en die beslissingen kan nemen. Dit soort dingen vind je absoluut niet. Die vind je onder Israël, onder de wet. De kerk heeft zich abusievelijk verward met Israël onder de wet. Tot vandaag. Maar in de gemeente, als zodanig, uitgebreid gezegd nieuwtestamentische gemeente, maar toen maar, daar vind je die dingen niet. Dat is heel vervelend, want dat betekent dat er geen wetten en regels zijn. Maar alleen persoonlijke verantwoordelijkheid, individuele verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. Of dat gaat werken, ja natuurlijk gaat dat werken. Zo werkt de Heer al die eeuwen door al. Ik geloof dat ik het wel eens eerder gezegd heb. Ik zal nooit vergeten dat iemand als Karel Hoekendijk, notabene, ik weet niet of je die gekend hebt, Karel Hoekendijk, ik hoor het hem nog zeggen, hij zegt, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Individuele mensen. Het is wel grappig, want zijn organisatie bestaat van het jaar 70 jaar, dat wordt uitgebreid gevierd, heb ik een mededeling van gekregen. Maar goed, doe maar. Maar God gebruikt geen organisaties. Dat wij ze niettemin kennen, is omdat dat soms noodzakelijk is om hier op aarde in onze maatschappij iets geregeld te kunnen krijgen. En vanwege de fiscus die ons anders achter de broek zit en dat soort dingen meer. Dat is inderdaad zo. Maar toen maar, het zou niet nodig moeten zijn eigenlijk. En bijbels is het niet. Het is ook niet in strijd daarmee, dus. Het is nergens verboden. Maar het zou zo niet moeten. De normale gang van zaken is dat individuele mensen hun positie en verantwoordelijkheid kennen en daar trouw aan zijn. En dat werkt. Nou ja, ik weet het uit ervaring dat dat werkt. Dat is inmiddels ook een langere ervaring, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat ik ook wel enig recht van spreken heb. Dat kan heel goed. En of die mensen gemotiveerd zijn, of gelovigen gemotiveerd zijn. Ja, dat gebeurt door de verandering van hun gemoed, Romeinen 12. Dat gebeurt door de gezonde leer. Door onderwijs in het woord van God. Wie God is en wat hij doet. En dus wat hij gedaan heeft en waar het allemaal naartoe moet. Zie? En waar het naartoe gaat. En dat soort dingen meer. En dus zegt de apostel, het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods, dat mij toebetrouwd is. En daarmee zegt hij niet, het is niet iemand anders. Hij zegt, maar ik ken mijn verantwoordelijkheid. En dat is niet wetprediken. Maar als iemand bekwaam geweest zou zijn om de wet te prediken vanwege zijn kennis van de wet en van nog een heleboel meer, en dat trekt niemand in twijfel, dan was het Paulus. Maar juist hij. Nou, wij weten dat Petrus enige moeite gehad heeft om zich te onttrekken aan de Joodse levenswijze. Nou ja, verandering van eten, dat weet u. Dat is voor veel mensen een probleem. Toch? Ja. Nou goed, nou ja, daar had hij dus wat moeite mee, dat weten we. Er zijn drie hoofdstukken in de Bijbel die alle drie dan gebaseerd zijn op die toestand van Petrus en Cornelius. Petrus met zijn Joodse leefwijze en Cornelius de heiden enzovoort, dat lijkt me genoeg. Hij had er wat problemen mee en Galaten 1 krijg je dan nog dat Petrus in Antiochië dan toch geneigd was koosje te leven en Paulus werd er nogal boos over. Heeft hem de mantel uitgeveegd, om zo te zeggen. En hij meldt het ook, Paulus. Maar goed. Maar voor de rest, als het gaat om iemand die van het Jodendom bekeerd werd tot het Christendom, dan is het Paulus. Tot Christus had ik moeten zeggen natuurlijk. En anders Christendom met een hoofdletter deze keer. Hè? Goed. Dan was het Paulus. En Paulus zegt, het evangelie, de blijde boodschap, die van het nieuwe verbond is, is mij toebetrouwd. En ik dank hem, want hij heeft dit gezegd, maar hij barst meteen uit in een dankgebed eigenlijk. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, die mij de kracht gegeven heeft. Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Eigenlijk zijn drie dingen. En eigenlijk zeg ik, is het dan weer één? Hij heeft mij kracht gegeven, hij heeft mij getrouw geacht, hij heeft mij in de bediening gesteld. Dat wil zeggen, de Heer heeft Paulus trouw geacht, die man die kan ik gebruiken. Die man die niet heen en weer geslingerd wordt door alle wind van leer. Die man die trouw is aan zijn beginselen, zo kan ik gebruiken. En dat deed hij dus ook. En God bekrachtigde hem en stelde hem in de dienst, in de bediening. Dat u niet denkt dat Paulus gesteld werd in de heerschappij. Hij is ook nooit paus geworden, hè? Dat weet u. Hè? Petrus wel schijnt het, maar Paulus heeft me daar nooit van verdacht. Ik zeg het wat ongelukkig, maar ja. En wat Petrus erover zei, Peter zei, wij als opzieners, wij als ouderlingen, wij hebben niet heerschappij over de kudde. Nee, hij zei, we hebben niet heerschappij over het erfdeel des Heren. Wij zijn dienstknechten. Wij wijden de kudde Gods, enzovoorts. Dienstwerk. En in Efeze 4, dat ik nou een paar keer geciteerd heb, daar staat dat God sommigen gegeven heeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En dat het is tot toerusting, volmaking. Toerusting. Van de heiligen tot het werk der bediening, namelijk de opbouw van het lichaam van Christus. Maar het is een werk der bediening. Dat wil zeggen dienstwerk, maar met de nadruk op dienst. Vandaar dat het een groot zelfstandig naamwoord geworden is. Bediening. Een dienend werk, een dienende functie tot opbouw van de gemeente. Met als doel totdat of opdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Gaat over het lichaam van Christus dat zo gebouwd wordt. Dat gebeurt niet door de statuten of door het kerkelijke wetgeving, maar het gebeurt door het onderwijs in het woord van God. En het wordt toegelicht nog in de volgende verzen, vers 14 tot en met 16, waaruit blijkt dat dat inderdaad zo is. Het gaat om het gehele lichaam dat samengevoegd wordt enzovoorts. Tot één geheel. Eén gemeente van Christus. Eén lichaam van Christus. Dat is een dienstwerk. En wat de dienaar die het uitvoert, dat dienstwerk betreft. Een dienstknecht is een goede dienstknecht als hij trouw is. En dat is op een of andere wijze een soort eigenschap. Ik zeg het met enige terughoudendheid. Want ja, dan krijgen we daar discussies over. Maar ik verwijs gewoonlijk naar Lucas 19. Ik doe het nou ook maar. Want daar heb je die gelijkenis van de ponden met die 10 dienstknechten. En het eindigt ongeveer met: welaan gij goede en getrouwe. Dienstknecht, want een dienstknecht is goed als hij trouw is. Dat is een eerste vereiste. Of hij zijn vak verstaat. Of de een wat beter dan de ander, een wat meer dan de ander. Maar als hij dan maar trouw is, dan weet je waar je op rekenen kunt als baas. Heb je dat nog? Je geeft ze een functie naar aanleiding van wat ze kunnen. En als ze het dan ook maar doen. Dat is trouw. En dat is wat Paulus zei, de Heer heeft mij getrouw geacht en op die grond heeft hij mij in de bediening, in het dienstwerk gesteld. Hetgeen meteen suggereert dat er anderen zijn die niet trouw zijn, maar ook dat er zijn die in dienstwerk helemaal niet gesteld zijn, niet op die manier, maar zich erin gemanoeuvreerd hebben. Daar hebben wij ook enige schriftgedeelten over, al was het maar de derde Johannesbrief, maar toen wel. Wij vinden dat, ja. Maar hij heeft mij in de bediening gesteld. Elders zegt hij, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Te koop dragen is een beetje moeizame vertaling. Maar wat hij zegt, wij dragen niet gelijk sommigen of gelijk velen. Wij sjoemelen niet met het woord Gods. Wij doen er niks afbreuk aan. Dat is 1 Korinthe 2 is het geloof ik nog. En als het niet zo is, hoor ik het wel. Wij dragen het niet te koop, is dan de vertaling. Maar waar het over gaat, is dat men afbreuk doet aan het woord Gods, sommigen, en gaat weer over precies hetzelfde. Hè? De terugkeer naar aardse, vleeselijke omstandigheden. En Paulus zegt, dat is niet de bedoeling. Wij leven niet naar het vlees. Wij hebben niet die vleeselijke beginselen, wij leven naar de geest. En daar blijven wij bij. Was het 1 Korinthe 2? Of kijk even rond. Man. Het is 2 Korinthe 2, vers 17. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij vervalsen het niet, is de eigenlijke uitdrukking. Dat is ontleend aan het Oude Testament, maar doe maar. Maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. Hij had net zo goed kunnen zeggen, het is mij toebetrouwd. En ik ben trouw. Want dat is de strekking van. En daarna gaat het over de uitnemendheid van het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond, boven het Oude. Zie je, dan gaat het ook over precies hetzelfde. Geloof en dus genade tegenover wet. Want dat blijft altijd het probleem. Maar ga nou snel weer terug naar 1 Timotheus 1. Hij zegt, hij heeft mij bekrachtigd, hij heeft mij getrouw geacht en hij heeft mij in de bediening gesteld. Wie? wel mij. Ik namelijk was tevoren een lasteraar, een vervolger, een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb, in mijn ongelovigheid. En hij zegt niet eens, ik heb het onwetend en ongelovig gedaan. Hij zegt, ik heb het onwetend gedaan. Dat is een bijwoord, onwetend. In mijn ongelovigheid. Dat is een zelfstandig naamwoord. En dat is dus het zwaarste woord in de uitdrukking. Hij was ongelovig. Waarmee je meteen een antwoord krijgt op de vraag, waarom wist hij het niet? Waarom was hij onwetend? Nou ja. Die vragen heb je vast wel eens gehoord. Of zelf gesteld. Waarom horen wij dat nooit? Waarom heb ik dat nooit gehoord? Waarom leren ze dat niet bij ons in de kerk? Of wat het maar was allemaal. Waarom weten wij het niet? Het antwoord is, omdat wij ongelovig zijn. Omdat wij het niet willen weten. Omdat wij er geen belangstelling voor hebben. Of zo. Want als je wel wil weten en wel belangstelling hebt voor het woord van God, dan komt dat, hè. Daar zorgt de Heer voor. Dat is het werk van de Heer. Om licht te schijnen, ondanks en in die duistere wereld.
Daarom zei de Heer gewoon vergeven toen, want zij weten niet wat ze doen.
Ja, over de Joden staat dat ook, hè. Zij wisten niet wat ze deden en Paulus sluit zich daarbij aan en spreekt over het Jodendom, ze weten niet wat ze doen. Ja, het is niet aardig om te zeggen, maar het is toch een vreemd verschijnsel dat sommigen die orthodoxe Joden beschouwen als het gelovig overblijfsel binnen het Jodendom. Je kan niet eens uitleggen waarom dat mis is, waarom dat niet zo is. Wat moet je daar nog aan uitleggen als mensen dat denken? Ze zijn religieus, maar juist daarom ongelovig. Ze houden vast aan de wet, ze blieven geen genade. Dat heb je in het zogeheten christendom natuurlijk ook. Maar het is niet een gelovig overblijfsel. Het is overgebleven, het leeft nog, het bestaat nog. Maar het is een ongelovig overblijfsel, tot op heden. Het is het tegenovergestelde. Ze zijn de vijand. De vijanden zijn vertegenwoordigen de vijand. God gebruikt hen voor dat doel. Het is het uitverkoren volk. En als ze niet langs de positieve kant door de Heer gebruikt kunnen worden, doet de Heer langs de andere kant. Aan de ene kant demonstreert hij zijn genade, zijn langmoedigheid enzovoorts aan Israël in de loop van de geschiedenis. Het blijft zijn volk, ondanks alles, enzovoorts. Maar aan de andere kant demonstreert hij ook inderdaad zijn oordelen, zijn rechtvaardigheid, enzovoorts. En dat God willende zijn toorn bewijzen, enzovoorts. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. En zo wordt een ongelovig judaïsme of Joods volk wordt ook gebruikt ter illustratie van die Bijbelse waarheid, dat het de mens niks brengt. Niet alleen het Jodendom niet, maar al die andere religies ook niet. Enzovoorts, hè. Kortom, Saulus van Tarse, toen hij nog Saulus was, maakte daar deel van uit en hij was onwetend, ongelovig. U vindt het misschien vreemd, maar wij kennen discipelen van de Heer Jezus die beschouwd worden als ongelovig, want de Heer zegt tot hen, o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat men een deel gelooft van de profeten, ja, dat mocht dan zo zijn. Maar kennelijk niet alles. En of ze ervan wisten, ja, waarschijnlijk ook niet. In het christendom heb je dat ook. Hè. Het grootste deel van het christendom heeft men geen flauw idee over een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn duizendjarig rijk te vestigen en in stand te houden enzovoorts. En waar men er wel idee van heeft, omdat men het gehoord heeft, daar gelooft men er niet in. Dan wordt het officieel als een dwaalleer beschouwd. En dus bestreden. Tot vandaag. Ze hebben geen idee. Nou ja, ik ben wat laconiek. Ja, dan kun je met mensen een discussie krijgen over de 1000 jaren en over de opname van de gemeente en waar dat precies valt. Maar diezelfde lui, dat zijn aanhangers van de kinderdoop, zal ik maar zeggen. En ja, als je dat dan nog niet eens op orde hebt, zulke eenvoudige dingen. De melk, het staat in de Bijbel wat ik nu zeg, de melk, Hebreeën 6. Als je dat nog niet eens op orde hebt, van de leer der dopen en van het eeuwig oordelen enzovoorts. Ja, waar hebben we het dan nog over? Daar kom je ook geen stap verder. En ik heb de indruk, nogal stellig, heb ik de indruk dat het ook niet de bedoeling is dat je dan nog een stap verder komt. Je zegt eerst dit. Eerst accepteren dat je verlost bent van de wet, dat je dood bent voor de wereld, dat je bent wedergeboren, uitgebeeld in de doop, door onderdompeling. Wat een onzin is dat. Reiniging door wassing, dat is toch ook onzin? Hè? Dat is toch twee keer hetzelfde? Doop door onderdompeling, jawel. Uitgebeeld in de doop door onderdompeling, dood en opstanding enzovoorts. Ja, als je dat nog niet hebt geaccepteerd, ja, dan, ja, wat wou je dan nog? Toch? Ja, dan kun je ook geen stap verder. Dat heeft toch geen enkele zin? En waar de Heer zelf enige controle uitoefent op zijn woord en de prediking van zijn woord, komt men dan ook inderdaad niks verder. Dat is ook het antwoord op de vraag waarom er zoveel verschillende uitleggingen zijn van één en dezelfde Bijbeltekst. Voor sommigen is de bedoeling ook niet dat ze, dat ze beter weten. Ze moeten een paar stappen terug. Het moest eerst wat anders geregeld worden. Dat is de gang van zaken. Nou ja, weet u wel, van Mozes onderweg naar. En toen, nee, dat kon niet. Er moest eerst de besnijdenis plaatsvinden. Weet u nog? Zippora en bloedbruidegom en wat een. Ja, het is een wat onbekend verhaal. Maar niettemin, er moest eerst wat anders gebeuren. En daar gaat het maar om. En dus, onwetend door ongelovigheid. Pas nadat hij tot geloof kwam, heeft hij zijn kennis moeten vernieuwen. En ik zeg met opzet vernieuwen in plaats van aanvullen. Want het was niet aanvullen. Hij moest het schade en drek achten. Dat betekent dat hij helemaal overnieuw moest beginnen. En ter illustratie daarvan ging hij dus terug naar zijn moeder. Of wat het maar was. Nee, terug naar Tarzan. Lees het maar aan, Handelingen. Hij kwam tot geloof, was wild enthousiast, ging meteen evangeliseren. Dat verschijnsel kennen wij misschien wel. En er kwam niks van terecht, men moest er niet. Hij moest eerst naar huis. Hij moest eerst zijn huiswerk overdoen, zeg ik altijd. Opnieuw beginnen. En daarna werd hij van huis gehaald. Kwam er iemand bij hem op bezoek en zei, Saul, kom mee. Ik ga op zendingsreis, kom jij mee. Gaan we samen. Er was een Jozef die hem kwam halen. Die wij trouwens daarna kennen als Barnabas, maar hij heette Jozef, weet hij nog. Dat is een prachtverhaal allemaal. Zo ging dat. Hij moest wachten op zijn tijd en de Heer zou hem roepen. En zo kwam hij alsnog in het werk des Heren terecht. Niet maar vanaf Damascus in de praktijk, maar pas later vanuit Tarzan. Overnieuw. Intussen tijd was hij inderdaad op de berg geweest. In Arabië, weet u wel, op de Sinaï. Maar het gaat mij om het beginsel. Hè? En hij zegt, ik was ongelovig, ik was onwetend. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Want de Heer haalde hem daaruit en plaatste hem onder het nieuwe verbond, waarin hij een minstens even grote verantwoordelijkheid kreeg. Maar nu als dienaar van het nieuwe verbond en niet van het oude verbond. Nou ja, dat is 2 Korinthe 3. Dat is een eindje verder dan waar we net lazen over. Wij dragen niet het woord Gods te koop. Dat is gewoon 1 bladzijde omslaan in mijn Bijbel en dan gaat het daarover verder. Over de heerlijkheid van het nieuwe verbond enzovoorts. En hij zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus, ik ben ineens in vers 16 hier. opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, zijn langmoedigheid zou betonen tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Zijn positie is die van voorbeeld. Het is niet de enige plek waarin dat staat, integendeel. Maar hij is het grote voorbeeld van hoe een mens die tot geloof komt, noodzakelijk zijn religieuze, wettische leven en denken achter zich moet laten en moet leren te leven uit de genade Gods. En daarbij alsnog dus het woord van God tot zich nemen. Ik wilde niet zeggen bestuderen, maar dat is het eigenlijk wel natuurlijk. Hè? Het woord van God alsnog bestuderen. En daar leven, verlost van het idee dat alles gaat over ons. En verlost van het idee dat al die Bijbelverhalen iets hebben te vertellen over onze ethiek. Over voorbeelden die wij moeten navolgen. Fouten die wij moeten vermijden. En al dat soort dingen meer. Zo ligt het niet. Zo dingen die spreken over de Heer Jezus Christus enzovoorts. En via Christus worden ze eventueel op ons toegepast. En dan leren wij dat al die inzettingen en wetten uit het Oude Testament weliswaar een symbolische betekenis hebben en wijzen op de komst van Christus, maar in zichzelf hebben ze geen enkel praktisch nut. Uw offers heb ik niet gewild, zei de Heer alsnog. Eenvoudig, omdat het bloed van stieren en bokken niet kan zalig maken. En dat is één ding natuurlijk maar dat geldt voor de gehele wet. Men kan eraan zien wat er aan een mens mankeert, of dat de mens niet deugt, maar daar blijft het dan ook bij. Wat men nodig heeft, is de genade Gods, vertrouwen op het woord van God. En dat is wat wij prediken. Dit is het woord wat wij prediken, zei Paulus ergens. En aan de andere kant, het is Johannes die zegt wat wij van de beginnen gehoord hebben, dat prediken wij u. Het is geen andere boodschap en die is niet nieuw, pas in het Nieuwe Testament. De boodschap zelf, die ligt in ieder geval alvast in de boom des levens, in de hoofd. Naast de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is het Nieuwe Verbond en Oude Verbond. En eigenlijk ligt het alvast in de eerste woorden die de Heer geacht wordt gezegd te hebben, althans beschreven in de Bijbel. De Heer zei, daar zij licht. En God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is inmiddels 2 Korinthe 4 dan. Hè? God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Heeft geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. In onze harten. Enzovoorts. En dat is de Bijbelse boodschap. De enige. En wat die wereld betreft. Of je een prikje meer of minder krijgt. Die mazelenprik heb ik ook nooit iemand over gehoord trouwens. Laat staan de pokkenprik en de tetanus en wat dan ook. Nee, en wat meer dingen die mensen doen zonder dat ze weten wat eigenlijk de consequenties zijn en zonder het te kunnen overzien. Wat maakt dat allemaal uit? Dan is een fiets ook nog een duivels tuig, want voordat je het weet word je in de wielen gereden. Hè? Gebeuren ernstige ongelukken met zo'n ding, zou verboden moeten worden. Weet je wat, moeten allemaal binnen blijven, toch? En hoeveel mensen zijn er al onder de tram gelopen? Dan moeten we een wet uitvaardigen dat het voortaan niet meer mag, dat trams alleen mogen rijden van zo laat tot zo laat, want in die tijd moeten alle mensen binnen blijven. Enzovoort. Want het is levensgevaarlijk. Weet u wat gevaarlijk is? Het leven. Je gaat het verliezen. Er gaat wat mij mis. Ik vind het zulke onzin. Wij zijn verantwoordelijk voor onze levens. Dus dat ze ons waarschuwen. Ach, maar ze moeten niet blijven zeuren natuurlijk de hele dag. Van wacht u voor dit en wacht u voor dat. Dan komt er van leven niks meer terecht. Begrijp je wel? Dus wat dat betreft neem ik liever wat risico. Want ja, vroeg of laat gaan we toch. Sommigen gaan liever wat eerder. Sommigen gaan liever wat later, hoewel ze onderweg soms van gedachten veranderen. Maar mijn oom zei trouwens, op jongen, oud worden, begin er niet aan. Maar ja, het helpt niet zoveel natuurlijk. Ik bedoel, maar wij zouden die dingen moeten relativeren. En ze zeker zien in het licht van de Bijbel. Want niet alleen onze ideeën gaan voorbij, wij zijn allemaal maar voorbijgangers hier op aarde. Alleen onderweg leren wij waarheen wij onderweg zijn. Wat Gods doel met ons is. En daar verandert verder helemaal niks aan. Daar kun je op vertrouwen. Want de Heer is getrouw, zegt de Bijbel. En wij zouden aan hem trouw zijn, is de bedoeling. En wat die wereld betreft, wij aanmerken de dingen die wij niet zien, die men niet ziet, want die zijn eeuwig. Dat wens ik u van harte toe. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat grote voorrecht dat u tot ons spreekt en ons leidt in heel de waarheid, in heel uw waarheid. Want u bent de waarachtige. En we hebben geleerd dat dat gehele woord Gods gestalte krijgt in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Die eenmaal kwam om de zonden der wereld weg te nemen aan het kruis, maar die we ook kennen, in het bijzonder als gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en naam die genaamd wordt. We danken u daarom dat we daarop mogen zien en in gehoorzaamheid aan uw woord met recht mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is en waar ons leven in Christus of met Christus verborgen is in God. Wij danken u daarom dat wij deze dingen mogen leren verstaan. Dat wij deel mogen hebben aan die gezonde woorden, aan die gezonde leer die ons opbouwt in het geloof, die ons bekwaam maakt om u te dienen onder het nieuwe verbond. En dat niet maar alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid, voor de toekomst. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade waarover wij gelezen hebben. Opdat die kracht in onze zwakheid zal worden volbracht. En opdat onze bekwaamheid om uw dienaren te zijn niet zou zijn uit onszelf, maar in tegendeel uit de kracht en uit de geest die u ons genade verleent. Wees u dan zo ons nabij, om Christus wil. Amen.